Hoe goed is Nederland bezig op het gebied van menstruatie in vergelijking met andere landen? Hoi en welkom bij de Menstruatiemeisjes met Honorate van den Akker.
En Lieke Smets. Vandaag hebben we het over aparte handdoeken voor je vulva, wat de EU doet, menstruatieverlof en een bijzonder baarmoederboek.
En dat kunnen we doen dankzij nieuwe vrienden, we hebben er meerdere, nieuwe vrienden van de show Jessica, Maartje en Chantal.
Living on the edge, legging wit. Zorg dat ik dry in mijn V-zone zit. Ben ik te direct, te impliciet? Mijn baarmoeder is gewoon mijn werkgebied. Ongegeneerd, ongesteld, van het hockeyveld tot de Bijbelbelt. No shame baby, wij zijn menstruatiemeisjes.
Zometeen mag Lieke het helemaal in haar eentje gaan uitzoeken tijdens het interview met de gast.
Ja.
Maar eerst Lieke, is echt of nep?
Ik heb me toch geresearched voor deze echt of nep. Dat wil je helemaal niet weten. Maar ik ga hem eerst even aan je voorleggen. Is het echt of nep? Volgens de voorlichting van OB voor middelbare scholen moet je een aparte handdoek gebruiken voor je vulva.
Ik vind hem heel leuk. Dat is wel de moeite waard om geweest om zo lang te zoeken.
Ja, hè?
Ik weet niet, ik vind dat OB soms echt rare dingen doet, dus ik zeg echt.
Ja, het is ook echt, ik probeer echt naar een nep te... Ja, sowieso ai, maar daarover later meer. Ik probeer er echt naar een nep te zoeken, omdat ik heb het gevoel alsof heel vaak dingen echt zijn bij ons. Maar ik kon zelf niet zoiets weirds bedenken, dat was eigenlijk het probleem. Dat kan OB wel. Sowieso OB
only
is
OB.
Easy... Only OB. Sowieso zijn ze een easy target, want ze doen wel meer dingen niet zo handig. Maar het schadelijke is dat ze dit dus gewoon in hun voorlichtingspakketten hebben staan. Die moet je wel kopen. Ze zijn niet gratis beschikbaar of zo. Maar ja. Er zijn scholen die dit waarschijnlijk gebruiken. En ja, ik ben het er niet mee eens. Ik zal even een paar highlights ook met je delen. Gebruik een aparte handdoek om de schaamstreek te drogen. Hang na gebruik handdoeken en washandjes op, zodat ze goed kunnen drogen. Bacteriën houden van vochtig en warm. En natuurlijk... schaamstreek echt zo. Het woord vulva heb ik even zelf bedacht. Hè. Het staat natuurlijk niet in deze voorlichting, want te heftig. Er staat ook, vang afscheiding uit de vagina op met inlegkruisjes en tijdens een menstruatieperiode met tampons of maandverband.
Ja, dat is ook vet gezond om altijd inlegkruisjes te gebruiken. Dat is echt gunstig voor de flora en fauna van je vulva. Echt.
Nee, maar dit zijn toch topadvies, Honorate? Daarom lees
ik zo kan ik ook voorlichtingspakket maken, hoor. Hallo.
In hetzelfde kopje staat ook nog handen wassen voor en na verwisselen van tampon. Nou ja, oké, fair enough. Ik doe dat trouwens nooit, maar goed. Tijdens de menstruatie, nu komt het.
Ik hoop trouwens wel dat je daarna wel doet trouwens. Maar ik denk dat je bedoelt dat je daarvoor niet doet.
Daarvoor niet.
Ja, even voor de duidelijkheid. Ja.
Ja. Nou, ga ik hem nu echt weer verder oppakken, want de laatste zin is het meest interessant. Tijdens de menstruatie moeten meisjes zich ook vaker wassen.
Ja,
ik kan voorstellen dat je dat fijn vindt, maar het is nogal binnen.
Ja, vaker is dan... Als... Sorry.
Ja, vaker. Wat is vaker?
Is ook, ja, inderdaad heel relatief. En echt zo... Het gaat dus alleen maar over een soort van schaamte. Ga je wassen? Er staat niet eens hoe vaak je moet wassen. Alleen vaker. Ga je even wassen, ja?
Ja, maar het eerste punt is dagelijks wassen of douchen. Dus in relatie tot dat punt zou je dus twee keer op een dag moeten wassen, omdat je menstrueert.
Ja, vaker.
Ja, ik weet niet. Oké, is er nog iets anders interessants? Oh ja, in andere bewoording, dus laat zorg. Maar ze zei over handdoeken en vulva's. Zeggen ze ook onder het kopje laten, oftewel niet doen. Gebruik niet dezelfde handdoek voor boven tussen aanhalingstekens en onder tussen aanhalingstekens. Leen geen handdoeken uit, anders kunnen bacteriën zich verspreiden.
Ja, oké, de laatste kan ik me nog wel even vinden, maar ja...
Dus dan ga je een handdoek voor je schouders en rug en buik en borst. En dan voor je vulva ga je een ander handdoek erbij pakken. Nou.
Ja, dat wordt al drie handdoeken. Al één voor mijn haar, nog één. Jeetje, zo blijf ik bezig, toch?
Ook voor je voeten, hè? Nee, grap.
Ja.
Ja.
Washandje nog. Nou. Ach. En mijn wasjes.
Nee, die mag je niet gebruiken.
Oh, oké. Okay.
Ja, hij stond er ook in. Dan. Heb ik niet benoemd. Maar ze zijn niet fan van washandjes.
Oké. Okay. Nou, dankjewel.
Alsjeblieft.
En ik zei het net al, maar er was even een agendatechnisch issue, waardoor ik niet bij de opname aanwezig kon zijn. En Lieke dus zometeen je haar alleen hoort.
Yes. Bij ons aangeschoven is Samira, lid van het Europees Parlement namens D66. Hallo, welkom.
Hi, hallo.
Leuk dat je er bent. Ja, jij bent Europarlementariër. Kun je een inkijkje geven in het leven van jouw baan eigenlijk? Wat doe jij de hele dag?
Ja, nou ja, dat vraag ik me soms ook af. Een dag loopt nooit zoals ik zelf heb gepland. Dus vandaar dat ik af en toe ook echt denk van nou, wat ben ik nou precies aan het doen? Ja. We zijn zoveel dingen aan het doen. Maar het mooie aan Europarlementariër zijn is dat ik mij mag bezighouden met het maken van nieuwe wetgeving in Europa. Laatst heb ik bijvoorbeeld mijn eerste nieuwe wet mogen afleveren over loontransparantie om de genderloonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Ja, verder zijn we natuurlijk gewoon bezig met de hele grote onderwerpen van alledaags. Klimaat, ja. Migratie, vrouwenrechten. En ja, dat betekent dat je dus heel veel in commissievergaderingen zit. Je hebt heel veel onderhandelingen. Je ontmoet ook heel veel mensen uit de praktijk, organisaties uit de praktijk die adviseren. Maar ja, je ontmoet ook gewoon heel veel Europese inwoners. En je bent continu bezig met nieuwe ideeën, zeg maar, om binnen de commissies waar je dan zit, bijvoorbeeld ik in vrouwenrechten, maar ook internationale handel, om daar in mijn geval namens de liberalen iets beters van te maken.
Ja, en ben je dan vaak in Brussel of romantiseer ik het nu te veel? Zo van, ja, all day, every day in een ander land.
Ik ben voornamelijk in Brussel. Ik ben natuurlijk ook in Nederland, waar ik ook gewoon moet zijn om mensen te ontmoeten en activiteiten te organiseren om mensen te informeren over wat we nou aan het doen zijn hier in het Europees Parlement.
Ja.
Maar we zijn ook veel in het buitenland, omdat we ook lid zijn van internationale delegaties. Ik ben lid van een delegatie die gaat over Latijns-Amerika. Dus ik ben bijvoorbeeld ook wel eens in Chili of in Argentinië, maar ik ben ook laatst op missie geweest in Zuid-Afrika voor de handelscommissie. Dus je komt op een heleboel mooie plekken als Europarlementariër.
Ja, zo. En hoe we bij jou terecht zijn gekomen voor deze aflevering is het onderwerp menstruatieklachten. Want daarbij ben jij mee bezig in het Europees Parlement. Hoe kwam je daar precies bij terecht?
Ja, en ik vind het ook heel mooi wat jullie doen als menstruatiemeisjes. Ik volg jullie al een tijdje op Instagram. En dat was voor mij heel erg verfrissend. Omdat ik dacht, ja, hier wordt een taboe doorbroken. Een taboe wat we gewoon niet elke dag op de werkvloer bespreken. Of thuis of op een verjaardag. En ik merkte aan mezelf dat ik dat heel vervelend vind als vrouw die zelf veel last heeft van menstruatieklachten. En ik dacht, nou, ik ga hier maar gewoon persoonlijk verandering in brengen door zelf ook persoonlijk me dan maar te uiten over dit soort klachten. En wat ik daar heel erg belangrijk aan vind is dat vrouwen goed worden geïnformeerd. Dat vrouwen en meisjes weten wat er met hun lichaam aan de hand is. En doordat ik zelf bij toeval erachter kwam dat ik een vleesboom heb, dacht ik, nou, dit kan toch niet waar zijn dat ik per toeval hierachter kom. Ik ging voor een andere klacht naar de dokter. En vervolgens kwam die klacht eruit.
Oh ja, de classic.
Ja.
Helaas,
dus,
ja.
Precies. Dus ik dacht, nou, ik zal waarschijnlijk niet de enige zijn. En toen ik dat gesprek in mijn persoonlijke omgeving begon te organiseren, dus met vriendinnen of met vrouwelijke kennissen, maar ook met collega-europarlementariërs, toen kwam ik er dus achter van, hé, hier heb ik volgens mij wel een onzichtbaar probleem in de smiezen.
Ja.
En dat sluit natuurlijk heel mooi aan bij wat jullie wel ook al hebben gezien eerder. Ja.
Ja. Nee, ja, we strijden wat dat betreft zeker voor hetzelfde. En ja, je hebt dus een vleesboom. Hoe merk jij dat? Of heb je daar veel last van?
Ja, ik voel wel waar die zit. En dat is vervelend. Dat kan vervelende klachten met zich meebrengen. Omdat je dus ook vrijwel altijd bewust ervan bent dat het er zit. En kijk, ik ben blij dat ik erachter ben gekomen. Het blijkt dat ook veel vrouwen van kleur een grotere kans hebben op vleesbomen. Maar in het algemeen, of het nu gaat over endometriose, of het nu gaat over PMS, of het nu gaat over de menopauze. Zoveel vrouwen blijven met vragen zitten over wat er nou eigenlijk daar beneden in die baarmoeder speelt. En die kunnen dat dan niet zo goed plaatsen voor zichzelf. Ik kan het nu wel plaatsen. En ik merk dat dat in ieder geval al een stap verder is in de geruststelling die je hebt. Alhoewel, ja, je wordt dan ook meteen geïnformeerd over bepaalde risico's. Maar goed, dan kan je er tenminste ook wat mee doen. Alleen als het in de taboesfeer blijft, dan blijven ook de klachten, maar sterker nog, ook de behandeling die gepaard gaat met die klachten,
ja,
die blijft in de taboesfeer.
Ja, ja, mensen vragen aan ons wel eens van, goh, nou, wordt nu toch veel makkelijker over menstruatie gepraat? Zijn jullie dan nog niet klaar? Maar wij zeggen dan altijd, ja, leuk, die aandacht. Het is ook al snel beter, hè? 10 jaar geleden praten we überhaupt niet over menstruatie. Ja. Nu een beetje, en dan is het ineens helemaal perfect. Nou, zo zien we het sowieso niet. Maar die aandacht leidt ook nog niet per se tot actie. Je wacht nog steeds 8 jaar op een diagnose endometriose, zeg maar. Dus er kan wel aandacht zijn, maar dat tweede deel, dat vervolg blijft nog een beetje uit. Dus dat is inderdaad, precies, nog wel iets.
Want hebben jullie daar wel een positieve trend in gezien? Dat we de laatste jaren meer praten over menstruatieklachten?
Nou, wij zijn 2,5 jaar geleden begonnen met deze podcast. En toen was het echt gewoon niemand had het hierover. En laatst zei ik tegen gewoon een gaten van, goh, ik zie heel veel partijen die dit toch echt structureel gewoon aanpakken. Ook een NMWES die dan een soort van samenvattende video over menstruatie in Nederland gaat maken. Nou, dat 2,5 jaar geleden, zeg maar, kon dat volgens mij nog niet echt. Dus we zien zeker wel dat daar iets gebeurt. En dat we niet meer de enige zijn ook die hier iets over te vertellen hebben. Maar ja, wat ik al zei, die actie, die blijft nog een beetje uit. Maar goed, dat is natuurlijk het begin, hè. Dus ik klaag niet. Zeg maar, meer aandacht daar begint het mee. Dus op dat gebied zijn we wel, zeg maar, goed bezig.
Ja, zeker. Ja, en het begint gewoon met vrouwen die het op de agenda durven te zetten. En die er denk ik toch ook wel zelf over durven te spreken. Zodat we ook kunnen laten zien dat het eigenlijk helemaal niet zo eng of raar is om daarover te praten.
Nee, helemaal niet. En toen jij dat deed, dus erover praten in het Europese parlement, hoe reageerden mensen daarop? Hoe ging dat?
Nou, ik vond het eigenlijk heel eng. Ik had een interview met Linda gedaan. De titel was natuurlijk ook wel heel sprekend. dat greep mensen wel aan. En ik kreeg echt heel veel reacties van vrouwen. Echt, dat was wel opvallend. Die ook wel echt zeiden, oh jeetje, ik ben echt opgelucht dat jij dit durft te bespreken. En ja, daar heb ik het ook première voor gedaan. Dat ik ook andere vrouwen daarmee een steuntje in de rug geef. Maar met name ook wel de boodschap geef, goh, laat je lichaam controleren. Ga echt even die check-up doen. Dan weet je ook gewoon of iets goed zit of minder goed zit. Maar dan weet je dat voor jezelf. En ik heb zelf nu wel gemerkt dat in Europa er echt verschillen zijn. Mm-hmm. In de wijze waarop het onderwerp wordt besproken en geagendeerd. Dus dat kwam ook wel voort uit de gesprekken die ik op een gegeven moment op de agenda begon te zetten. Dat er ook gewoon een verschil is in vrouwen onderling. Afhankelijk van waar ze wonen in Europa.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Heb je daar een voorbeeld van? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Of zijn we dan in Nederland goed bezig op dat gebied? Of zijn er juist andere landen waar je naar kijkt en denkt, nou, waren wij zomaar, zeg maar?
Ja, nou, je hebt voorbeelden van landen zoals België en Finland, waar veel meer aandacht bijvoorbeeld wordt besteed. Ook aan endometriose in specifiek. Maar Frankrijk doet daar al helemaal goed aan. Dus die heeft ook echt, speciale projecten. En die maakt ook echt onderzoek vrij. En die heeft speciale taskforces die ook onderzoek doen naar endometriose bijvoorbeeld. Dus je ziet daar wel een verschil in. Je ziet ook een verschil in de mate waarin vrouwen jaarlijkse controles laten doen. Of opgeroepen worden ook. Mm-hmm. Dat verschilt ook. Dus ja, je ziet dat er behoefte is aan een Europese gecoördineerde strategie. Om specifiek hormoongerelateerde en menstruatiegerelateerde klachten bespreekbaar te maken. Kijk, gezondheidszorg is een competentie van de Europese lidstaten. Nou, wat mij betreft tot daaraan toe. Ik vind dat we echt wel wat meer mogen samenwerken op het gebied van gezondheidszorg. Maar wat wel weer een competentie is van de EU, zijn die subsidies. Dus bijvoorbeeld dan ook de subsidies die raken aan wetenschap en onderzoek naar dit soort klachten, naar gezondheidszorg voor vrouwen. Dus we kunnen daar best wel veel mee. En ik denk dat nu de eerste stap is dat ze gewoon meer geld beschikbaar maken, EU-breed, ja, om onderzoek hiernaar te doen.
Want je hebt het over die competenties. Betekent dat dan dat het subsidiëren van onderzoek het enige is wat de EU op dit gebied kan doen, zeg maar? Of heeft de EU meerdere middelen tot haar beschikking om...
Nou, in het Europees Parlement heb ik nu om een initiatiefrapport gevraagd. Dat is ook een instrument. Dat initiatiefrapport gaat er nu komen. Dus daar gaan we binnenkort ook aan werken. De Gender Aspects of Reproductive Health. Dat is heel mooi. Dus dat is een rapport wat we dan gaan maken op basis van gesprekken met de wetenschap, met experts. En dan gaan we ook een oproep doen tot bijvoorbeeld meer budget vrijmaken door de lidstaten. Maar ook een meer gecoördineerde samenwerkingsstrategie. Dus er zijn verschillende manieren om de lidstaten hier natuurlijk waakzaam op te maken. En ik denk dat het een behoorlijk grote impact heeft als juist op EU-niveau subsidies consistent en stelselmatig beschikbaar worden gemaakt voor dit soort klachten.
Daar zijn we weer met een bericht van onze sponsor Nalu, het duurzame maandverband dat verschil maakt.
Dit keer met een nieuwtje, want dankzij alle Nalu-gebruikers kunnen er weer maandverbanden worden uitgedeeld. Dat is deze keer op de Sint-Anne-school in Ghana.
En we willen jullie ook nog één keer herinneren aan de kortingscode waarmee je 15% korting kunt krijgen op een giftbox van 45 pets of op een abonnement naar keuze.
Zo zit je niet snel meer zonder maandverband dat superzacht, plasticvrij en volledig composteerbaar is.
Ga naar nalu.care en gebruik de code menstruatie #meisjes voor 15% korting.
En deze kortingscode is geldig tot 12 juni. En wat is nu eigenlijk de default? Dus ligt er überhaupt iets op het gebied van menstruatieklachten of genderspecifieke klachten? Of moeten we echt gewoon vanaf nul beginnen met dit soort dingen?
Niet per se vanaf nul. Er zijn ook wel verschillende studies al gedaan. Aangevraagd door het Europese Parlement jaren geleden. Om heel uitgebreid te kijken naar de verschillen in gezondheidszorg. En dan ook met die gendersensitiviteit. Dus die informatie die is er. En we hebben ook wel verschillende resoluties gehad. Waarin we hebben benoemd dat de gezondheidszorg ook intersectioneel gevoelig moet zijn. Oh ja. Dat het gendersensitief moet zijn. Dus het is niet dat we helemaal from scratch beginnen. Maar ik denk dat in het algemeen... helaas dit soort mooie studies, maar ook die resoluties, toch een beetje zo in die la zijn geschoven. En het niet structureel bijgehouden is wat er nu door de lidstaten mee is gedaan. En die monitoring, dat ontbreekt wel echt.
Ja, oké. Het initiatiefrapport wat je net benoemde, dat is aangenomen. Ging dat makkelijk of was het nog een hele strijd om dat al heen te krijgen?
Nou... het is nog niet aangenomen in die zin dat we er nog mee moeten beginnen. Dus we hebben nog wel een long road to go. Maar ik geloof wel dat er echt heel veel Europarlementariërs zijn die dit onderwerp echt steunen en die het heel belangrijk vinden. Dus de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid is echt een actieve commissie. Dus ik geloof dat we wel een mooi rapport gaan opleveren, maar we moeten daar nog mee beginnen. Kijk, daarom ben ik in de tussentijd ook begonnen met mijn eigen expert sessies organiseren en zelf ook verhalen ophalen bij vrouwen. Ja.
Ja, want daarover gesproken, jij hebt Let's Talk About Our Body opgericht. Kun je vertellen wat het idee daar precies achter is?
Nou, het is eigenlijk gewoon een heel simpel initiatief wat ik heb bedacht. Ik dacht, naar aanleiding van mijn eigen ervaringen, dacht ik, we praten gewoon heel weinig over dit soort klachten. En daarom kwam ik ook op die naam, Let's Talk About Our Body. Ik zat in de trein toen ik dat helemaal in mijn notitieboekje aan het uitschrijven was. En ik ben gewoon op gaan schrijven van, wat is precies het probleem? We don't talk about our bodies, weet je wel. We don't do that openly, zeg maar. En toen ben ik dus gaan opschrijven wat ik mis en wat ik ook denk dat de problemen zijn. Namelijk bijvoorbeeld het gebrek aan onderzoek, structureel onderzoek naar dit soort klachten. Ja, en daarom wilde ik ook gewoon een call to action doen. Om dus ook verhalen in te sturen. Dat kan nog steeds via mijn website. En waar je je verhaal kan insturen. Want hoe meer verhalen we ook hebben, hoe beter dat ook kan zijn voor het resultaat van het initiatiefrapport wat we nog moeten gaan opleveren.
Ah ja, ja, want ik vroeg me inderdaad af, oké, dan heb jij dadelijk honderden verhalen, just imagine. Wat dan, zeg maar? Maar dat is eigenlijk positief, want dan kun je gebruiken ter ondersteuning van dat rapport.
Ja, ja, zeker. Met natuurlijk in achtneming de privacy en de anonimiteit. Maar het gaat er echt om dat we uit die verhalen kunnen lezen waar vrouwen in het algemeen tegenaan lopen. Maar ook hoe ze misschien wel of niet, dus serieus worden genomen door dokters als ze met bepaalde klachten komen. Krijgen ze wel altijd de juiste diagnose? Dat is ook iets wat ik regelmatig terug hoor komen. Van ja, ik ging met bepaalde klachten, ik word naar huis gestuurd, maar uiteindelijk blijkt het toch dat. Ja.
Ja. Wel, ja, goed dat je die privacy heeft benoemd. Daar is de EU ook heel goed in, toch? Privacy-wetgeving.
Ja, daar hebben wij hele mooie wetgeving voor. Zeker.
Oké, dus het initiatiefrapport, dat is nog even werk aan de winkel, zeg maar. Als je even vooruit blikt, wanneer ben je dan tevreden over de inzet van de EU? Is het ooit klaar of kan het altijd beter?
Ik denk dat ik al heel blij zal zijn als er besloten kan worden dat er gewoon structureel nu bij alle komende begrotingen structureel plaats wordt gemaakt voor dit soort onderzoek. En dat we ook wel echt gewoon een toegewijd budget zien vanuit die onderzoekssubsidies. Dat zou ik echt heel erg fijn vinden. En dat zou echt een mooie eerste stap zijn. Ik zou het heel goed vinden als lidstaten onderling ook met elkaar bespreken wat ze ook uniform kunnen bedenken aan nieuwe wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan menstruatieverlof in Spanje. Dat vind ik een heel goed voorbeeld. Ik zou het heel goed vinden als dat een EU-breed initiatief wordt. Dus het is belangrijk dat ook met name de ministers die gaan over zorg toch elkaar regelmatig treffen in Europa. Om dit gender-specifieke issue met elkaar te bespreken. Want alle vrouwen hebben gewoon recht op een gelijke behandeling. Het kan eigenlijk niet zo zijn dat je in de ene lidstaat beter af bent omdat het veel meer besteed heeft aan onderzoek naar de menopauze of veel meer geld stopt in campagnes over endometriose. En we dat hier nog te weinig zien. Alhoewel we nu ook Women Inc. hebben die nu een heel mooi manifest hebben opgesteld met aanbevelingen, met omschrijving van het probleem als het gaat om die hormoongerelateerde klachten. Die hebben ze ook aangeboden aan politici. Dus je ziet dat organisaties zoals Women Inc. Al veel aandacht besteden aan bewustwordingscampagnes. Dat is echt geweldig. Maar dat moet EU-breed plaatsvinden en dan zou ik tevreden zijn.
Ja, dat is wel mooi wat je zegt, denk ik. Want het zou inderdaad echt nergens op slaan. Stel je woont in Duitsland en daar doen ze niks. Maar een land verder is het helemaal goed geregeld en ben je veel, veel beter af. Dat zou inderdaad een hele rare situatie zijn. Maar wat je over menstruatieverlof zegt, vind ik nog wel interessant. Want dat klinkt eigenlijk alsof je er positief naar kijkt. Dus dat je voor menstruatieverlof bent.
Ja, ik ben daar wel voor, want ik kan er helaas over meepraten hoe pijnlijk het is. Ik lag deze week ook wel weer krom. Ja. Dus je moet jezelf echt letterlijk naar werk slepen onder invloed van een boel pijnstillers om een belangrijke vergadering bij te wonen. Maar ik was er maandag ook vrij snel klaar mee. En ik ben naar huis gegaan om vooral in bed te liggen met Netflix. Vroeg naar bed te gaan. Want dat was gewoon zwaar. Dus ik kan mij gewoon indenken dat het voor heel veel vrouwen niet te doen is. Als je er minder invloed hebt op je eigen planning. Ik heb wat meer invloed op mijn eigen planning. Ik hoef me niet per se te verantwoorden aan een leidinggevende dat ik vandaag nu even naar huis ga in bed ga liggen Netflixen. Maar heel veel andere vrouwen wel. En dan kom je weer op dat punt van die taboesfeer. Omdat het dus in die taboesfeer zit, voelen veel vrouwen zich niet geneigd om te zeggen, ja, ik ben zo ik ben zo ongesteld, ik heb zoveel pijn. En door het introduceren van menstruatieverlof geef je per definitie legitimiteit aan die reden voor ziekmelding. Je haalt het uit de taboesfeer. En we moeten gewoon niet onderschatten hoeveel vrouwen, nou, ik ben er één van, gewoon echt hun bed niet uit kunnen komen door die pijn.
Ja. Ja, ik vind het interessant dat je het omdraait. Ik zal je even een inkijkje geven in Menstruatie Meisjes Live. Want Honorata en ik zitten de hele tijd zo van, zijn we er nu voor of zijn we er nu tegen? Want eigenlijk, in Nederland hebben we gewoon een goed ziekteverlof. Dus als jij menstrueert of op een ander moment in je cyclus last hebt van je cyclus, dan kun je daar gewoon in theorie je voor ziek melden. Dus dan zou je denken, oké, dan hebben we geen apart menstruatieverlof nodig. Maar als het omdraait, menstruatieverlof als een middel om erg vrij voor te durven nemen, ja, dan ja, dat is ook weer hoe je het kan bekijken. Maar het, ja, wij komen er maar niet uit.
Voor nu ja. Wel, denk ik. Kijk, het gaat op een gegeven moment opvallen. Als jij elke maand minimaal één dag je ziek meldt, dat wordt ook geregistreerd in het algemeen. Het gaat op een gegeven moment opvallen van, hè? Elke maand is er wel iets, krijg je dan. Die perceptie kan ontstaan, zeg maar. En daarom vind ik het ook belangrijk dat een vrouw gewoon eerlijk kan vertellen dat het over menstruatiepijn gaat. Het is sowieso oneerlijk dat we moeten liegen om die reden. Ja. Of dat we niet die reden niet vertellen. Ja, ik voel, nou, weet je, dan krijg je dingen als ik voel me niet lekker. Of ik heb een migraineaanval. Ja. Mensen, en zeker ook leidinggevenden, die voelen dat wel. Maar wat is nou eigenlijk echt? En ik denk dat het ons recht is als vrouw, vanwege de natuur die wij hebben, hoe we nu eenmaal zijn gemaakt en op de wereld zijn gebracht, dat we gewoon kunnen zeggen dat het over menstruatiepijn gaat. En ik denk dat dan voor nu het wel nodig is om dat expliciet te koppelen aan menstruatieverlof. Om dat toch uit die taboesfeer te halen.
Oké. Okay. Nou, we voegen dit weer toe aan onze map met alle argumenten die we...
Ik ben heel benieuwd waar jullie op uit gaan komen.
Ja, nu voel ik dit helemaal. Dit verhaal morgen is misschien weer anders. Ja, ik vind het een hele lastige...
Zijn jullie bang dat het stigmatiserend kan werken?
Ik denk een beetje. Maar ik denk vooral dat wij denken van... Oké, het daadwerkelijke probleem is niet dat we er geen vrij voor kunnen vragen. Het daadwerkelijke probleem is dat we het niet durven te zeggen of zo. En of we dat oplossen, dat onderliggende probleem oplossen met een expliciet verlof ervoor. Ja, dat ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik zou het niet weten. Dus dat vinden wij al lastig aan. Maar nu zitten we zo lekker safe in de middel. Ik heb andere mensen vragen wat ze denken. En dat dan en dan ja knikken. Ja. Ja.
Nou ja, soms maar dat is denk ik ook wel hoe ik het zie in mijn rol als wetgever. Soms moet je de zaken toch wat scherper stellen, denk ik, om toch op dat gemiddelde uit te komen. Ja. En dus ik zou het voor nu vanuit het recht op goede zorg en het recht op een eerlijke behandeling op de werkvloer vanuit het perspectief van mensen met een baarmoeder. Ja, zou ik het echt gerechtigd vinden dat we toch dit soort interventies doen. En we kunnen ook zeggen, ja, misschien is het een tijdelijk effect. Hè? Op een gegeven moment dan zul je ook merken dat mensen gewoon zullen zeggen, nou ja, het gaat om mijn menstruatie. En dan is zoiets misschien ook helemaal niet meer nodig over een tijdje.
Ja. Ja, ik herken wel wat je zegt van hoog inzetten en dan ook kom je uiteindelijk uit op wat je echt wilt. Ja. Dat lijkt me ook wel lastig in beleidsvorming. Want wij proberen altijd heel erg genuanceerd over alles te zijn. Maar ja, dat werkt ook niet echt in een nieuw beleid, denk ik.
Nee, nou ja, kijk, het is belangrijk dat je het wel altijd... Ja, dat je het altijd gebaseerd op feiten ook doet. Maar ook gebaseerd op veel klachten die je hoort vanuit samenleving. En dat dan vervolgens gaat onderzoeken en gaat staven natuurlijk. Maar goed, soms zul je toch voor een minderheid... Nou ja, niet alle vrouwen hebben last van dit soort klachten. Niet alle vrouwen moeten een dag per maand in bed liggen. Maar goed, alsnog is het een significante groep vrouwen... Al zijn ze in de minderheid op de werkvloer, die daar last van hebben. En ik denk dat je af en toe, sterker nog, best wel vaak... ook vanuit het belang van die minderheid moet redeneren die lastig voor zichzelf kunnen opkomen, omdat ze juist de minderheid zijn die met dit soort specifieke klachten lopen, ja, in dit geval.
All right. Copy that. Ik denk dat dit de afslag menstruatieverlof is. Dan heb ik nog twee andere dingen waar ik benieuwd naar ben. In de EU, ben jij de enige die hier zo voor aan het strijden is? Zijn er andere mensen die jou hierbij helpen of hoe gaat zoiets?
Nou, gelukkig vind ik zeker andere collega-europarlementariërs, met name vrouwen, die zich ook al een hele lange tijd druk maken over endometriose, mm-hmm, bijvoorbeeld. Andere collega-europarlementariërs die jaren geleden al bijvoorbeeld zo'n studie hebben aangevraagd of iets in een resolutie daarover hebben vermeld. Dus zeker, ik merk dat er vrouwen eigenlijk zowel van de rechter als de linkerflank en het midden dus dit soort klachten herkennen. Ik sta daar zeker niet alleen in. En ik hoop dat dat nu ook door het initiatiefrapport dat we nu toegewezen krijgen door het Europese parlement richting de Vrouwenrechtencommissie, ja, dat we meer massa kunnen maken. Dus ik denk ook dat het belangrijk is dat we onze mannelijke collega-europarlementariërs beginnen te informeren en te educaten toch wel over dit. Hopelijk kunnen zij dan ook hun stem laten horen in een debat daarover. Dat is wel belangrijk. Want zij hebben ook, velen van hen hebben ook een vrouw. Of hebben ook dochters of nichtjes. En ik denk dat veel van de mannen zich echt wel kunnen herkennen in wat we omschrijven.
Moet haast wel. Ik ken geen een man die niet met een vrouw of iemand met een baarmoeder te maken heeft in zijn leven. Dus inderdaad, viel me ook al op dat je het alleen voornamelijk had over vrouwen die jou dan hielpen. Dus dat lijkt me ook een...
Dat is wel nu de realiteit. Maar onderdeel van de progressie die we maken is dat mannen zich steeds meer aansluiten bij dit soort debatten.
Precies. Oké. En dan nog even tot slot. Mensen thuis zitten dit te luisteren. Ze vragen zich misschien af, wat kan ik doen in de tussentijd? Kunnen mensen jou helpen?
Nou, als je je verhaal wilt delen, je herkent dit wat we hebben besproken, graag. Dat kan via mijn website. Dat zou helpen, zodat ik het ook mee kan nemen voor het initiatiefrapport. En wat verder helpt is, maak het zelf ook gewoon bespreekbaar. Of je er nu wel of niet last van hebt, maar als je ook een collega hebt die er wel last van hebt. Het zou helpen als je zo'n collega ook gewoon steunt op de werkvloer. Of ook gewoon het gesprek daarover aangaat en meedoet in zo'n gesprek. Als je leidinggevende bent zelf, dan zou het heel erg helpen, denk ik, voor deze missie. Dat je als leidinggevende dit gewoon zelf proactief ook bespreekbaar durft te maken. Misschien mag je ook zelf bepalen of jij wel zelf menstruatieverlof inlast. Hè? Dat je zegt, nou, van mij mag je gewoon met verlof. En meld prima als het over je menstruatie gaat. Dus daar kan je natuurlijk als leidinggevende, kan je daar op microniveau al veel in veranderen voor werknemers. Dus dat zou echt mijn aanmoediging zijn.
We gaan jouw website in de show notes zetten. En dan wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Voor je inzet in de EU.
Dankjewel.
En succes daar in Brussel, zou ik zeggen.
Dankjewel. En heel leuk en goed wat jullie doen. En ik blijf jullie natuurlijk ook gewoon volgen.
Leuk. Dankjewel. Dan zijn we nu aanbeland bij de Gouden Cup. Renata, naar wie gaat hij deze keer?
Die gaat naar Lea Hazard, een verloskundige uit Schotland. Zij schreef het boek Oorsprong. En ik las hierover in een artikel van NRC en ik zal een ingekort stukje voorlezen. Een gebalde vuist, dat is het formaat van het orgaan waar Lea Hazard haar boek over schreef. Het wonderbaarlijkste en meest verkeerd begrepen orgaan in het menselijk lichaam. En de plek waar ieder van ons de eerste 3 maanden van zijn bestaan begon, de baarmoeder. Nou, nu denk je, oké, prima, een boek over de baarmoeder. Waarom verdient dit dan specifiek een gouden cup? En daarom ga ik nog een stukje voorlezen. De vuist onderstreept ook haar strijd. Haar boek ageert tegen de vooroordelen over het vrouwelijk voortplantingsorgaan. De schaamte over alles wat ermee te maken heeft. Het decennia lange gebrek aan onderzoek ernaar. Het denigrerende taalgebruik van artsen erover. De macht die mannen nog altijd hebben over het vrouwenlichaam. En tegen de regelrechte vrouwenhaat die mensen met een uterus kan treffen. De manier waarop we over de baarmoeder denken illustreert hoe we naar de gezondheid en de rechten van vrouwen kijken. Nou, ik was impressed. Dit waren echt heel veel daarvan. Ja, niet om mezelf op te nemen, maar zo van die tapjes in mijn hoofd die ik open had van... Weet je wel, ook dat taalgebruik. Heel veel dingen waar wij het ook vaak ja. over gehad hebben. Ik dacht echt, ah, dit boek had ik kunnen schrijven. Maar ja, moet ik eerst even verloskundige worden. ik kan het boek nu nog niet gaan lezen, want ik ben erg druk met mijn grote project. Tussen haakjes, waarvan je ook een inkijkje op Insta kunt zien. Maar als ik daarmee klaar ben, dan ga ik dit boek zeker lezen. Dit is nu me echt... Nummer 1 baarmoederboek dat ik nu wil gaan lezen. En ik zal even een linkje in de show notes zetten.
Ik ga hem ook lezen hoor. Is er een Nederlandse vertaling?
Zeker.
Want, deze meid leest niet in het Engels. Oké, nou mooi.
ja. Nou, Lieke, je vindt een linkje in de show notes, ja? Naar Nederlandse boeken.
Ja, dankjewel.
Ja, oké.
En bedankt voor het luisteren. Dit was de Menstruatie Meis podcast met Honorata van den Akker en Lieke Smets.
En wij gaan nu door naar de bonus, waarin we deze keer bespreken wat we tot nu toe geleerd hebben als menstruatiemeisjes.
Doei!
Doei! No shame baby, wij zijn menstruatie.